nou op het moment oké. Okay.
Ik hoor zoveel deze zin.
Ik lag toen met mijn nieuwe tiet een soort van half brokant op de bank.
Ik heb een persoonlijk vraagje, even snel tussendoor.
Ja.
Wist jij dat ik trans was voordat ik uit de kast kwam? Hey, yeah, dames en heren, alles verder buiten en ertussenin. Welkom bij The Lightless Lounge met mij, Nikki.
En met mij, oh, je bent normaal zeg je de jager. Nou, en met mij, Wes.
Ik laat achterwege.
Ja. Ja, maar goed je weer te zien.
Ja, nieuwe week, nieuwe kansen.
Ja, we zitten alweer mooi in de reeks.
Ja.
Ik ben excited voor deze nieuwe gast van deze week.
Ja.
Jessie Maya.
Jessie Maya.
Hoe heb jij Jessie Maya leren kennen?
Jessie Maya is een trans-icoon. In Nederland kennen we haar van haar YouTube-video's.
Ja, beauty queen.
Beauty queen en nu home renovation queen.
Ja, zij kan gewoon zo lekker met een tafel bezig gaan en dan helemaal vol stickeren.
Zij kan een bijtel pakken en losgaan.
Ja, of een knuffelstoel maken.
Maar ze heeft ook een boek uitgebracht. Ja. En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar Jessie, haar verhaal.
Ja.
En ja, toch van als transzus naar transzus even lekker transen.
Ja.
En jij bent er ook bij.
En ik mag er ook bij zijn. Een mooie boek geschreven. En inderdaad, die hele journey met de VU en daar lopen. Maar ik denk dat het zeker een podcast is voor iedereen om te luisteren. Want het gaat over meer dan alleen dat. We gaan ook vast ook wel vragen naar Jeffree Star.
Op haar been.
Ja, en de YouTube-drama en dat soort dingen allemaal. Ja. Dus laten we lekker haar erbij halen.
Laten we het erbij halen.
Lights out. Welkom in de Lightless Lounge.
Oh nee.
Ja.
Wat erg dit.
Ja, heftig hè?
Ik heb het idee dat ik wat moet zien, maar...
Nou, dat ga je het komende uur heel veel denken, maar je gaat niks zien.
Mijn ogen staan ook helemaal licht. Er zit nog een witte waas op het zwart wat ik zie, zeg maar.
Ja.
Het is heel raar.
Might want to go see a doctor for that.
Wow.
Jij bent de nummer 1 gevraagde gast van onze luisteraars.
Wat ik echt bizar. Het voelt echt als een make-a-wish. Dat zei ik net ook al. Het voelt echt een soort van make-a-wish. Maar ik denk dat jij dat wel weet. Ik gewoon zeg maar, ik kijk best wel op naar jou. Dus om dan
meer
te... Ja.
Nee.
Hallo. Je weet ook, ik heb ook een keer letterlijk mijn stories uitgezet voor jou, omdat ik een campagne had. Ik denk, nee, dit kan ik echt niet zien. Dat
oh, was dat
gewoon.
Daarom? Oh, ja, ik dacht dus, oh, ze haat
kan me. Niet. Nee, want ik weet niet, gewoon, ik... Ja... Ik kijk gewoon wel tegen je.
Oh, wat lief.
Dus ik vond het heel schattig dat ik je gevraagd heb. Oh, wat leuk.
Nou,
oh.
Welkom. Welkom.
Dank je wel.
Nou, het is alleen maar leuk. En wij hadden... Ja, het was voor ons een no-brainer. Naast dat ik echt al je kluscontent kijk. Maar daar komen we zo meteen bij. Je bent natuurlijk een keertje langs geweest bij Make-up Cup.
Ja.
Ja, ik was bij het eerste seizoen.
Het is echt al 4 minimaal.
Ja, ik was blond.
En nu weer.
En nu weer. Dat kunnen jullie waarschijnlijk niet zien thuis. Maar ik ben weer blond.
Blackout baggage.
Je hebt iets meegenomen.
Ja, ik weet niet of ik het nog kan vinden.
Oh okay. Jee. Wel het goede uit de tas pakken, hè?
Ja, straks komt er iets heel geks.
Ja, dan zien de kijkers het wel.
Ja.
Oh jezus.
Oh jee. Oh god.
Het kan open.
Het kan, oh, dat vind ik eng. Wacht even.
En hier horen we. Hier horen we.
Ben jij daar? Oh, hier ben je. Ja. Ook even het al vast.
Hier horen we nagelkunst van beide kanten.
Shout-out naar Elekta.
Jullie hebben beide dezelfde nagelstylist.
Ja.
Ja, heb ik wel een beetje van je gestolen. Maar
wie,
al
Elekta?
6 jaar geleden... Ja, je hebt een keer 6 jaar geleden heb jij wat gepost.
Ja.
En ik wilde toen heel graag mooie lange nagels. En ik ging toen altijd gewoon nog naar van die gekke studiootjes waar ik een keer voetschimmel heb gekregen, weet je wel.
Ja, ik ken ze.
En toen dacht ik, oh, nou, waar jij heen gaat, dat moet goed zijn.
Ja.
Oh, wat cute.
Ja.
Maar wacht even, wat heb ik in godesnaam vast? Ik heb een fluweel, een beetje een getexturized vakkie. En ik doe het dan open. Is het een lippenstift?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Zij heeft het al geraden.
Wacht even, kan ik dan voelen welk merk het
is? Oh, ik had het natuurlijk niet moeten zeggen.
Nee, maakt niet uit. Nee.
Wacht even, kan ik voelen welk merk dit is?
Nee, dit is...
Het is heel oud.
Oh, ja. Oké. Okay, wacht, ik ga dit aan Wes geven. Wacht. Oh.
Ja, nee, dan ik raad in één keer welke lipstift het is natuurlijk.
Nee, maar het is ook niet meer dezelfde tube, denk ik hoor. Het is echt, het is denk ik echt 20 jaar oud.
Oh, je zit weer te wachten. Oh, sorry. Oh, hier. Sorry,
ik ga het aan Wes geven.
Sorry, ik was helemaal weg. Hier. Sorry. Kan gebeuren. Ja.
Maar wacht even, dit had mijn moeder vroeger ook.
Oh, echt?
Ik zweer het je. Mijn moeder had ook zo'n zachte lipstiftverpakking om haar lippenstift heen.
Nee. Oh, nou dan heb je het wel. Een soort van geraden. Jij zei een lipstick en jij zegt moeder.
Ja?
Het is een lipstick van mijn moeder.
Oh.
Maar van echt, dit had ze altijd in haar tas zitten. En dat haalde ze eruit. En er zit dus ook een spiegeltje in het klepje.
Ja.
En dan deed ze heel schattig altijd een lipstick bij. En dit is haar lipstick van toen, waar nog een heel klein stukje in zit. Oh. Dus dit is gewoon, dit heb ik als een soort van erfstuk van haar. Ja.
Oh, wat mooi.
Want jouw moeder is niet meer helaas voor deze
aarde. Nee, toen ik 15 was, is ze overleden.
Ja. Hoe oud ben je nu?
Ja, de 27.
Jeetje zeg.
Ja. Dus maar ondertussen 15 ook al 12 jaar. Ja.
Oh, maar ik snap wel dat het een belangrijk item is. En heb je dit dan thuis liggen of neem je dit altijd overal mee naartoe?
Nee, ik vind het is veel te fragiel om zeg maar mee te nemen. Dus ik heb het een soort van liggen en ja, als decoratie.
Dat je dit
maar
zo meeneemt.
Ja.
Nou ja, dat moest
in
toch?
Het donker, ja. Speciaal. Maar kapot,
nee, ik ga het heel netjes. Nee, ik leg het ook netjes hier op de tafel hier voor me. Als je rouwt, dan zeggen ze wel eens, tijd is je beste vriend.
Oh.
Maar helpt het jou als iemand zoiets zegt? Of zeg je echt, nou, het is als de dag van gisteren, hou je bek?
Het is wel dat ze is overleden en zeg maar het verdriet en zo, dat is wel heel ver weg. Zeg maar, het is echt 12 jaar geleden. Het is echt ondertussen een herinnering.
Ja.
Alleen de manier waarop en vooral het einde van haar leven en hoe ze geleefd heeft, ik kan daar geen rust bij vinden. Dat vind ik heel frustrerend. Iedere keer als ik over nadenk, vooral haar laatste paar jaar.
Mm-hmm.
En toen zat ze in een verzorgingstehuis. En als ik dan nadenk over dat zij met kerst in haar eentje daar zat en met oud en nieuw in haar eentje daar zat. En op het moment dat wij een soort van een leven hadden, dat zij maar gewoon daar zat en niet eens kon praten. Nou, vind ik zo heftig.
Je maakt een kort stapje, want ze heeft in een verzorgingshuis gezeten in de laatste fase. Mm-hmm. Hoe is ze daarin terechtgekomen? Want
toen ik 11 was, is zij geschept door een auto waar ik een halve meter voor liep. Dus als ik naast had gelopen, was ik zeg maar ook geschept door de auto.
Oh.
En ik heb het echt zien. Ik zag de auto komen aanrijden. Ik zag dat hij heel hard reed. En ik draaide met de auto mee. En nou ja, zag het zeg maar gebeuren.
Ja. Ja.
En toen is ze in revalidatiecentra's gekomen. Dat ging op een gegeven moment beter. En daar heeft ze 2 hersenbloedingen gekregen. En toen ging het echt bergafwaarts. Tot aan niet meer kunnen lopen, niet meer kunnen praten.
Mm.
Nee.
En
dit gebeurde vooral tussen jouw 11e en je 15e.
Ja, en ze heeft dan ook nog een hersentumor gehad toen ik 3 was. Dus het is eigenlijk sinds dat ik ik mijn moeder nooit gezond meegemaakt.
Oh ja.
Maar wat doet dat met je als kind?
Ja, het is heel raar.
Ja.
Want voor mij is dat normaal. Voor mij is het op het moment dat mijn moeder zeg maar heel ongeorganiseerd is en de was niet gedaan wordt en ik soort van tussen een berg met kleding moet zoeken naar iets wat niet heel erg stinkt. Voor mij is dat normaal op dat punt.
Ja.
Totdat je dan bij andere mensen thuis komt en dan ziet ze van, oh, hier wordt met z'n allen aan tafel gegeten en hier zijn leuke gesprekken over dit en over dat. En dan denk je, oh, dat ken ik niet.
En had je thuis dan iemand waar je nog een goede klik mee had verder?
Nou, mijn zus is 2,5 jaar ouder. Ik heb een zus 2,5 jaar ouder. Zij was al een stuk volwassener. Dus zij ervaarde het allemaal veel bewuster. En ik kan me niet heel veel herinneren van die periode. Ook van mijn zus. En mijn ouders waren al gescheiden. En ik had weinig geen contact met mijn vader.
Mm-hmm.
Dus nee, het was wel eigenlijk, ik en mijn moeder waren een soort van de beste vrienden. En nadat ze het ongeluk had, voelde het wel heel alleen. Ja. Vooral omdat 2 weken voordat zij geschept was door de auto, ik aan haar had verteld van, mama, ik heb heel vaak het gevoel dat ik een meisje wil zijn.
Oh ja.
En dat zij reageerde van, oh ja, dat kan. Dat is helemaal niet raar, dat kan. En 2 weken later werd ze geschept. En toen had ik heel erg zo van, oh, dit probleem moet ik wegduwen. Want er is geen tijd voor mijn probleem. Alle aandacht moet naar mijn moeder toe. En toen heb ik het helemaal weggedouwd. En toen pas, ergens in mijn puberteit, later in mijn puberteit kwam het er weer uit dat ik dacht, oh ja.
Ja, ik val een beetje stil van, ik zit alweer bijna te brullen.
Ja, dat snap ik.
Ja, het is ook wel een heftig onderwerp om even te beginnen.
Als ik naar mezelf kijk, mijn moeder was echt mijn ruggengraat. En die nam het altijd voor me op. En dan als ik jou dit zo hoor zeggen, vind ik zo heftig.
Ja, als je dan op dat moment dat je al sterk genoeg bent en stoer genoeg bent om hier over te praten en hier iemand mee in te vinden, dat je dat dan, dat het op die manier verloopt.
Ja, dat voelde ook echt. Ik kan het wel, gewoon de hele scène kan ik me ook nog zo goed ophalen, dat ik bij haar op schoot lag en dat er een serie aan zat of een film. Want zij keek altijd Engelse CSI en zo keek zij, waar ik echt best wel goed Engels van heb geleerd als ik altijd meekeek met haar. Ik weet nog dat ik naar boven keek en dat ik echt een soort van een oprisping had, dat ik het moest zeggen, dat ik, want het was echt mijn donkerste gedachte. Want ik dacht gewoon van, nou, je bent niet goed dat je dit denkt of dat dit iets is, dat kan niet en dat is raar en dat mag niet.
Ja.
En dat ik echt tegen haar zo van, ik wil het toch zeggen, want het houdt me zo bezig.
Ja.
En dat je dat dan zegt en eigenlijk meteen sloeg ik dicht zo van, oh mijn god, wat heb ik nou weer gedaan? Straks denkt ze echt dat ik gewoon ja, ready ben voor een gesticht, zeg maar.
Ja.
Ja.
En dan haar reactie van, oh nee, dat, ja, dat kan hoor, dat is helemaal niet gek.
Ik vind dat moment wat je omschrijft, dat ik moet het doen. Die struggle denk ik dat je als buitenstaander nooit kan begrijpen. En ik zou het fijn vinden als we dat eens aannemen van elkaar, dat dat niet niets is, zeg maar. Ik zelf ook, het moment dat ik uit de kast kwam, de dag echt bij mezelf, ja, ik moet echt nu wat gaan veranderen. Want anders weet ik niet waar mijn leven heen gaat lopen. En het is niet, dit is niet iets wat ik verzin. Dit is geen trend, dit is geen mode. Mm-hmm. Maar alles in mij zegt, zo zit het. Mm-hmm. En dan iedereen die bijvoorbeeld ook, ja, binnen de community, maar ook transpersonen en dat soort dingen disqualificeert omdat het een trend is of aanstellerij of wokeness. Mm. Die zou je eigenlijk wel dit gevoel willen voorleggen misschien.
Zeker. Vooral de laatste tijd met het hele transgender onderwerp. Dat mensen het een trend noemen. En van, ik kan daar zo woest om worden.
Wat doet dat met jou als je dat leest?
Dan ik denk, als ik terugkijk naar mijn leven, vanaf mijn 11e dat ik daar heel erg mee bezig was, tot wegstoppen, tot met je 17, toen ik 16 was, kwam ik bij Loyce Lamers in de klas. Voordat zij Holland's Next heeft gedaan, zat ik bij haar in de klas.
Hou op.
Zij was de allereerste transgender waar ik een soort van mee in aanraking kwam.
Yeah.
Die naar mijn beleving er zo goed uitzag, om het zo maar even te zeggen.
Mm-hmm. Ja.
Voor mij was het altijd zo van, oh ja, dat kan niet. En dat werkt niet zo. En mm-hmm. Nou, gewoon heel vrouwelijk. Heel erg dat je dacht zo van, oh mijn god, wow. Zo, zeg maar, dit is ook een optie op deze manier.
Ja.
Ja.
En daar werd ik zo mee geconfronteerd dat ik dacht, oh shit.
Want voorheen dacht je, als ik dit wil, als ik vrouw wil zijn, dan word ik een soort man in een jurk.
Ja, want dat was ook wat je op televisie zag. Het was altijd een lachertje. En als er een transpersoon in een serie of een film zat, was het altijd een man die het speelde in een bloemetjesjurk.
En een baard.
En hoe oud was jij toen je bij Loyce aan de klas kwam?
Ik was 16 toen ik in de klas kwam. Ja. En zij ging in het tweede of derde jaar van de opleiding, ging zij Holland's Next in. Dat won ze.
Ja.
En ik weet nog dat toen zij wegging voor de opnames, ik de beslissing had gemaakt van, als ik dit wil, toen was Caitlyn Jenner kwam net ervoor uit.
Ja.
En toen weet ik nog, als ik dit wil, moet ik dit nu doen. Want ik wil dit niet nog een keer met 60-jarige leeftijd uiteindelijk de beslissing maken. Ja. Ik moet dit nu doen.
Ja. En hoe oud was je uiteindelijk toen je in transitie ging?
Ik heb me aangemeld bij het VU net voordat ik 18 was. En uiteindelijk begonnen na alle... Ja, toen waren de wachttijden nog niet zo lang als dat ze nu zijn.
Ja.
Dus ik was 18 toen ik begon.
Ja. Ja.
Je hebt je ook wel eens uitgesproken over het VU?
Absoluut.
Vertel eens.
Mijn god, heb je het via het VU gedaan?
Het VU voor de
mensen.
Is een centrum waar je in Amsterdam waar je heen kan gaan, volgens mij. En die volgens mij alle mensen in behandeling nemen die in transitie gaan in Nederland.
Niet meer.
Vier. Ik liep ook bij het VU in Amsterdam.
Oh, ja.
Want destijds was dat de enige optie.
Ja.
Later kwam er volgens mij nog eentje bij in Groningen.
Ja.
En sindsdien heb ik het nooit meer echt in de gaten gehouden.
Ja, daar zijn volgens mij ook privéklinieks nu die een bepaald traject aanbieden waar dan een... En veel mensen gaan naar België, want daar is de wachtrij nu korter.
Ja.
Maar
jij klopte aan bij het VU.
Ik heb menig mening erover, omdat ik vooral het idee had, ik kwam daar binnen en ik moest daar vertellen zo van, nou, dit is met mij aan de hand na heel lang wachten, hele lange wachttijden.
Ja.
En dan zit je tegenover een hele oude cisgender vrouw.
Ja.
Waar ik dan een soort van met al tatoeages en al alternatief zijnde een soort van mijn dingetje moet uitleggen. En dan heb je al het gevoel dat ze naar je kijkt zo van, volgens mij ben jij gewoon niet goed.
Oh, ja.
Die persoon moet wel vervolgens over jou op het briefje gaan zetten van, er is genderdysforie en we moeten een traject in.
Ja.
En ik heb gewoon, vooral toen ik het traject deed, ik heb gewoon niet het idee dat de mensen die jou daadwerkelijk begeleiden, gewoon die mensen weten niet hoe het is. Die mensen weten niet hoe een traject is. Die mensen weten niet hoe het is om hormonen te slikken. Die mensen weten niet hoe het is om als transpersoon te leven in de wereld. Nee. Maar die moet jij er wel van overtuigen.
En
dit is wat
het.
Ik wil.
Dat
en,
is het.
En die gaan jou vervolgens ook vertellen, ga maar als vrouw leven. Ga maar naar buiten als vrouw. Hoe ben jij van plan om als vrouw in deze wereld te stappen? Ga je een pruik dragen? Waarom ga je geen pruik dragen?
Oh.
Gewoon dat ik echt zoiets heb van, oh mijn god.
Ja.
En ik voelde me daar heel erg door opgedrongen. Zo van, ik moet dus echt zo vrouwelijk mogelijk nu al naar buiten. Totdat mijn zus tegen mij zei, zo van, je gaat er aan ten onder. Laat even je looks gewoon voor wat het is.
Ja.
Want vrouw zijn zit binnenuit. En ik denk, mijn zus moet mij dat vertellen terwijl ik bij een psycholoog loop.
Ja.
Nou ja, gewoon.
Nou, vooral het stukje wat jij zegt, bewijzen. En dat voel ik ook heel erg. Ik kwam al vanaf mijn... Nou, ik denk mijn zevende bij het VU. Nou, ik was sowieso als kind heel onzeker. Echt zo onzeker dat het gewoon bijna... Nou, het was echt wel een flink probleem. Dus mijn moeder... Living a trauma. Ze heeft mijn moeder een keer naar een weekendkamp gestuurd. Om te socializen met kinderen. Nieuwsflash, ging niet goed. Nou, toen dacht mijn moeder, oké, we moeten hier toch echt wel iets mee gaan doen. Toen ging ik dus naar een psycholoog. Nou, het was al lang en breed bekend dat ik dus meisje wilde zijn. Nou, toen kwamen we bij het VU. En ik had ook totaal geen klik met die vrouw. En het woordje bewijzen, dat komt bij mij ook heel erg binnen. Omdat het gevoel had van, ja, maar ik ben toch niet gek? Ik zit hier toch niet voor niks bij jou? Ik kom hier omdat ik mijn ware ik wil zijn.
Ja.
En wie ben jij dat ik het aan jou moet gaan bewijzen? Of ik dat nou echt zo voel. Ik snap. Er zijn ook mensen die terugkeren. Die zeggen, nee, het is toch niet voor mij. Maar als je al vanaf je achtste daar loopt.
Ja.
Ik bedoel, come on.
Ja.
En daar kon ik me altijd groen en geel aan ergen.
Maar volgens mij is jullie beide message ook niet zozeer van, oh, die controles of die zekerheid.
Die zijn ook nodig.
Die is nodig. Alleen de manier waarop. En misschien de personen die betrokken erbij zijn. Dus het zou ook mooi zijn als er misschien meer transpersonen betrokken zouden zijn bij VU.
Volgens mij is dat nu wel zo, hoor. Zijn er nu wel bepaalde begeleiders daar die zelf ook trans zijn?
Ja.
Maar heel ik goed. Krijg best wel veel, ik weet niet of jij dat ook krijgt, ik heb best wel veel berichten en DM's van transpersonen die net aan het begin zitten van een transitie. Mm-hmm. Die echt zoiets hebben van, ja, maar ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik qua uiterlijk wil. Ik weet niet in hoeverre ik de transitie in wil. Ja. Maar die wel de druk van het VU krijgen. Zo van, ja, maar jij mag pas deze stap in als je dit hebt afgetikt.
Oh ja.
Terwijl sommige mensen willen bijvoorbeeld niet een geslachtsoperatie. Sommige mensen willen helemaal niet dusdanig super hyper feminine kleding dragen enzovoort. En dat wordt dan wel een soort van gepusht, want dat is vrouwelijk zijn en dat past in dat hokje.
Ja.
En dan denk ik, we zijn bij een locatie als het VU en dan zijn we in hokjes aan het denken.
Ja.
Ja, dat is zo frustrerend.
Ja. Je hebt dit omschreven in je boek.
Ja.
De heer Bos heeft besloten een vrouw te willen worden.
Denkt ervan overtuigd te zijn.
En daar heb je uitgebreid in mooie dingen in beschreven.
Hele goede cover ook.
Ja.
Thanks.
Ik toch even benoemd.
Even een lekker boekje. Ik denk ook zeker dat degenen die dat boek niet hebben gelezen dat ook zeker moeten doen. Omdat het denk ik een verhaal is van jezelf ontwikkelen, jonge leeftijd, het verlies van ouders, je relatie met ouders. Dat veel breder is dan misschien alleen maar een transitie als transpersoon.
Mm-hmm.
En je hebt daar ook geprobeerd de relatie met je vader te omschrijven.
Klopt.
Die is hobbelig geweest.
Ja.
Oh honey, welcome.
Welcome to the club. Laat ik beginnen, hoe is je relatie met hem nu?
Ja. Ten eerste heel erg bedankt voor alle lieve woorden over het boek. Vind ik heel lief, dankjewel.
Ja, vind ik echt.
Nou, op het moment... Oké.
Ik
vind het zo lastig, want het is... zeg maar, als ik kijk naar zijn jeugd en wat hij allemaal heeft moeten doormaken en zo, dan denk ik... Ik snap heel goed waarom hij bepaalde dingen gedaan heeft. En ook zo van, hij heeft heel veel dingen wat ik van hem wilde, wat ik van hem... vraag, wat ik een soort van de ouderrol die ik van hem heb gevraagd, vooral nadat mijn moeder het ongeluk kreeg, dat kon hij niet.
Hmm.
En dan is het voor mij zo'n tweestrijd, zo van ja, maar je bent een ouder.
Maar
en aan de andere kant, je bent ook een mens en ik ben je kind, maar het is nog steeds zo'n soort van...
Twisted idee.
Ja, en ik heb nog steeds heel veel frustratie en woede over bepaalde dingen.
Weet je dat?
Ja, want hij heeft het boek ook gelezen. En ik heb hem daar ook wel over gesproken. En nou ja, hij weet ook wel dat onze band niet al te geweldig is. Alleen ik doe dan wel mijn best om hem gewoon af en toe te zien. Alleen het is...
Komt dat vanuit jou of vanuit hem? Om hem te zien, om elkaar te zien?
Vanuit mij voornamelijk. Maar ook dan stond hij wel opeens weer laatst voor mijn deur.
Mm.
En gewoon zo van, oh, kom even gezellig langs. En als ik dan wel uit mijn eigen naar hem toe ga, dan zie ik wel hoe erg hij... dan opbeurt als ik er ben en zo.
Doet.
Dus het is zo'n tweestrijd.
Ja.
Want aan de ene kant ben ik gewoon boos en ben ik gefrustreerd. Ja. En denk ik, godverdomme. En aan de andere kant denk ik, ja.
Mag ik, die tweestrijd heb ik dus ook. Maar dan op een andere manier, denk ik. We hebben andere dingen meegemaakt. Maar waarom die tweestrijd bij mij een beetje speelt, is omdat je op een gegeven moment wat ouder wordt. En ook hoort hoe oud je ouders waren toen zij kinderen kregen. Als ik nu al twee kinderen zou moeten hebben. Ja, dan weet ik ook niet of ik het altijd goed zou doen. En dat is niet om hem dan vrij te praten. Ja, als iemand mij nu vader zou noemen, zou ik denken, sorry, ik kom net zelf van mijn skelter afrennen. Toch?
Ja, maar dat is hoe ouder we allemaal worden. Skelter ook. Volgens mij zijn we allemaal maar gewoon een beetje aan het aan.
Ja, maar, dat is wel de, ja, maar dat moet je, daar kom je wel later pas achter. Ja. En dan reflecteer je misschien ook wel naar de verstandhouding met je ouders of zo. Ja. Of is dat voor jou niet zo?
Nee, ik denk zeker. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, maar ik ben toch het kind.
Ja, jij bent toch mijn vader. Jij moet mij toch steunen.
Ik weet dat het geen slechte man is. Ik weet dat hij heel veel liefde ook voor mij heeft. En voor mijn zus. En
is hij heel goed met je zus?
Mijn zus heeft twee kindjes. Ja. Dus hij is opa van die twee kindjes. En mijn zus is veel vergevingsgezinniger. Gezinniger? Is dat een woord?
Geen idee.
Dan dat ik ben.
Ja.
Ik ben gewoon meer boos. En het was een beetje twee teams ook thuis. Het was ik en mijn moeder en mijn zus en mijn vader.
Ja. Oh ja.
Dus
ja.
Het is eigenlijk al vanaf dat ik me kan herinneren, is er strijd thuis.
Ja, ja. Ik vind het opmerkelijk. Dat ik heb geen contact meer met mijn vader. En eigenlijk is ons verhaal daarin best wel identiek. Mijn vader is geen slechte man. Mijn vader heeft mij ooit ook nog nooit iets slechts aangedaan. Alleen wat ik voelde is, hij begreep mij niet. En zijn kant van de familie, die vond het hele trans zijn, begrepen ze niet. Wilden ze ook niet begrijpen. En sterker zelfs, als ik dus naar mijn oma ging van mijn vaders kant, moest ik mijn jongenskleren weer aan. Oude naam. Nou, noem maar op. En ik merkte gewoon dat hij kon het nooit voor mij opnemen. Dus hij probeerde altijd beide kanten rustig te houden. En ik dacht alleen maar, ja, maar ik ben jouw kind. En jij moet het voor mij opnemen. Jij moet mij beschermen. Daarin was ik zo teleurgesteld. En zulke voorbeelden bleven komen ook door mijn jeugd heen. Mijn vader is geen slechte man, maar wel, met alle respect, een simpele man. En misschien te simpel om mij te begrijpen of te willen begrijpen. Waardoor door de jaren heen het contact verslechterde. En ja, we hebben nu gewoon geen contact meer.
Nee.
En dat is hard, maar daarom vind ik jou, ik snap jouw verhaal heel erg. Want ik vind het dus heel erg mooi dat jij nog contact zoekt. En dat vind ik heel knap van je. Want ik heb de strijd wel jaren geleden in de put gegooid.
Ja, maar ik denk ook dat als je vader, als je het gevoel hebt vanaf kinds af aan dat je vader niet voor je wil vechten of achter je staat, dat lijkt me ook wel lastiger dan dat. Maar is dat nog steeds zo? Dat je dat gevoel heel erg hebt waardoor je nu geen contact meer hebt? Of ik weet niet of je het daarover hebt gehoord.
Wat ik op een gegeven moment door de jaren heen merkte was, toen vond ik het vooral heel interessant dat ik bekend werd. We hebben eigenlijk nooit meer over mijn jeugd gepraat en hoe het voor mij was. Maar ik moest wel handtekeningen schrijven voor hem. Want dan kon hij dan op zijn werk geven. Of iemand aan die kant van de familie was opeens toch fan. En toen dacht ik, fan? Je hebt mijn leven echt een hel gemaakt. Hoe durf je?
Ja.
Ja, en daarin werd voor mij steeds duidelijker van, wij hebben geen klik. Er is geen begrip, er is geen. Het zit er gewoon niet. En toen heb ik gewoon uit zelfbescherming gezegd, het stopt hier.
Ja. Nou, je zou wel kunnen zeggen dat de minimale eis als ouder, hoop je toch, dat je die kinderen die dan op de wereld zet, dat je die probeert te beschermen en te begrijpen, allereerst. Al kan je er zelf niet inkomen, dan blijf je maar doorpraten en eruit komen dat je je kind wel probeert te begrijpen, toch?
Ja.
Ja.
Een guilty pleasure wat jij doet voor het slapen gaan, waarvan jij lekker rustig wordt, of juist helemaal niet. Ja. Maar gewoon, wat doe jij 's avonds om echt lekker Jessie te zijn?
Nou, ik vind dus eigenlijk in het zo donker zitten super oncomfortabel.
Oh,
want ik had vroeger op mijn slaapkamer gewoon een rolgordijn die niet, zeg maar, blinderend het woord was.
Ja.
Dus ik viel als kind zijnde, vooral in de zomer, gewoon als het licht was buiten, moest ik in slaap vallen, want ik had geen gordijnen voor de rest. Ja. Ik had een rolgordijn. Dus nu ook, ik kan niet in slaap vallen als het donker is. Ik moet gewoon licht hebben.
Oh ja.
Ik moet zeggen, want ik Het is ook heel raar, maar ik val een soort van in slaap. Tot op het laatste moment dat ik in slaap val, heb ik mijn ogen open.
Ja.
Je bedoelt daarmee actief, zeg maar. Jij gaat niet even lekker stil liggen met je ogen dicht en wachten tot je in slaap valt.
Nee, schat, er moet ook gewoon melatonine pillen in, want anders val ik niet in slaap, hoor. Nee, schat. Niet. Nee, ik heb echt 5 jaar lang gebloot om in slaap te kunnen vallen. Het is echt... Ja. Trauma.
maar dat deed je toen voor naar bed gaan? En
wat is het nu?
Ja. Nou, ik heb denk ik Friends 15 keer helemaal uitgekeken.
Daarbij in slaap valt.
Ik zet een
serie aan. Dat is leuk. Nicky houdt dus niet van Friends. Jesse, educate
echt,
her.
Sorry. Het domste wat ik ooit heb gezien.
Ja.
Ja, maar het is wel leuk.
Nee,
ja,
echt niet. Ik heb ook nog nooit erom kunnen lachen.
Nee, maar in Your Defense, ik snap... Ik moet wel iets heel doms kijken.
Inhoudsloos.
Okay. Maar dat is dus dan kijk je altijd Friends of zijn er ook nog andere dingen die je dan kijkt?
Hey Google, speel onweergeluiden af.
Oh, doe je dat?
Ja, schat. Nee, maar ik kan niet als het stil is. Nee, dat is helemaal kriebelig.
Maar je vent dan?
Maar hoe is het voor Koen? Ja.
Nee, ja, die went er maar aan.
Die heeft niks te willen.
Nee, want het is ook... Hij is wel
met een
pan
en een lepel zit hij om weer te maken.
Hij denkt, doe het lichter zijn zo. Ja. Jezus.
Nee, maar hij, als wij in bed gaan liggen... Ik denk, nog geen menu. Ik kan midden in een gesprek zijn.
Jezus.
Midden in een gesprek.
Echt
en opeens kijk ik en dan hoor ik gesnurk.
Ja.
Ja, Dylan doet het ook.
Mike ook. En dan na een kwartier wordt hij wakker en zegt hij, ja, ik ga even slapen. Ja, hoor.
Ja, dat is mijn favoriet. Nee, dan ligt hij dus al een uur te stinken. Ja. En dan zegt hij opeens, slaap lekker. En dan zeg ik, je bent al een uur weg.
Ja.
Nee,
hij mag van mij niet slapen zonder een kusje en I love you.
Heel goed.
Ja. Dat mag niet. Heel goed. Altijd als hij dan al weg is, dan zeg ik, hallo.
Ja, ik heb het dan ook wel dat als ik dan, mijn is dus YouTube en dan ligt dus echt alles te kijken.
Je moet even je setup vertellen.
Ja, ik heb dus zo'n standaard, zo'n microfoon standaard die we nu hier hebben. Maar dan heb ik dan mijn tablet aan en die hangt dan zo over me heen. En dan kan ik zo lekker op mijn tablet, kan ik zo heerlijk kijken. En dan kijk ik bijvoorbeeld, wil ik al heel lang delen. Maar dan kijk ik
voor de mensen die kijken, want Mike, onze producer en de verloofde.
Ja.
Dat is dus leuk, want die zegt, ja, kijk in bed en zie ik alleen maar...
Ja, zie ik zo'n schermpje voor me. Ja, heerlijk.
Zie ik alleen maar dit.
Ja. Wat grappig.
Maar ik begon ooit met Nicky kijken in slaap. Dus,
nou, en nu werkt hij met me, dus nu wil hij niet meer.
Oh. Nee, maar ik kijk dus altijd bijvoorbeeld Tyler and Todd of Madame Blue. Dat zijn allemaal van die gay stellen die dan zeg maar of een huis aan het opknappen zijn.
Tyler and Todd?
Tyler and Todd, ze doen echt heel veel klussen. En Madame Blue, ze hebben echt kindjes geadopteerd. Super cute. Maar dat is een soort van... Ja, dan denk ik van, zo kan het dus ook zijn. En Thomas en PJ, ook echt. Ja, sorry, ik zeg het echt voor die ene gay dat kijkt.
Het is heel niche dit.
Eindstand, wat ik wil zeggen is dat als ik dus te vroeg stop met kijken...
Ja?
Dan word ik weer wakker. Dus ik moet ook echt, zoals jij dat net ook omschrijft... Ik moet dus echt wel helemaal denken, nu kan ik slapen.
Ja.
Want anders gaat het hoofdje van jou. Maar dat hoofdje van jou stopt dus ook niet.
Nee.
Het is weer tijd om de sponsor te bedanken van onze aflevering... Host Labs by Lady Gaga... Het merk van The Queen.
Ja, Gaga, oelala. Hun producten moet je echt proberen, want ze zijn eindelijk te koop bij Sephora in Europa. En via houselabs.com.
Nou, en laten we nou toevallig, een giveaway doen op Instagram, @lightersLounge, van €1500 aan producten die je kan winnen. Een mega pakket. En daar zit ook de PhD Hybrid Lip Glaze
En die is heerlijk, want het is een fusion product van een lip oil, een balm, een plumper en een gloss. Dat allemaal in één. Dit smeer je 2 weken en dan worden ze voller. Ja, Dr. Whitney, goodbye.
Ja, nou, de reden om, denk ik, naar Instagram, @lightersLounge, te gaan. Want dit wil je proberen.
Ja, dit wil je proberen. Je kan het dus gewoon winnen. En het is een heerlijk merk, House Labs bij Lady Gaga. Het is vegan, het is science forward en het is make-up. Ja, dat klinkt misschien gek, maar dit zijn echt producten. Het is een merk waarbij ze echt nadenken over wat erin gaat, wat het doet. Het is clean, maar het is nog steeds hele goede make-up. Het is dus niet dat ze zeggen, het is clean en dan is het rotzooi.
Het is echt clean. Schat, we moeten door.
We moeten door. Hey, we hebben het al even aangestipt. Je nieuwe vent, Koen.
Ja, ondertussen ook alweer langer dan een jaar.
Pardon?
Ja, zo nieuw is de zaak helemaal niet. In januari hadden we een jaar.
Oh, dat voelt echt zoveel korter.
Ja, en voor mij ook. Hoor.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Via een gemeenschappelijke vriendin van ons.
Ja.
Nou, Nee, hij volgde mij al en hij had al twee keer op een story van mij gereageerd. Hij ontkent het, maar ik heb de screenshot.
Oh, in,
ja. En dan weet je zo op een story reageren met een emoji. En ik heb het twee keer het geopend en niet gereageerd. Want ik vond hem op foto's al dat ik dacht zo van, no, you too slick.
Gewoon, ja.
Het is een beetje gek. Gewoon, nee, dat zal wel niet.
Ja.
Ik like gewoon echt intens veel foto's van mensen. En ik, zonder dat ik erover nadenk, scroll ik gewoon helemaal terug bij iemand aan het begin van de pagina. Ik foto's like. Ik was zo dom dat ik daar niet over nadenk. En hij kwam vet vaak op mijn verkennerpagina op Instagram. Dus dan zag ik hem en dacht ik, oh ja, leuk. En ging ik op zijn profiel kijken. En ging ik terug scrollen. Ging kijken. Gewoon echt gewoon urenlang scrollen op Instagram.
Ja.
En dan likte ik wat. En toen kreeg ik op een gegeven moment een bericht van die gemeenschappelijke vriendin. Koen denkt dat jij verliefd op hem bent.
Huh?
Jezus.
Ik denk, wie de fuck is Koen? Dus ik kijken bij wie
jij,
zij
Koen
volgt.
Koen Kardashian?
Ik bij Koen kijken bij wie zij volgt. Ik Koen denk, oh, hij. Dus ik heb hem een DM gestuurd. Dus, oh, ik ben verliefd op jou blijkbaar.
En toen
hebben we echt twee dagen vet sarcastisch tegen elkaar gepraat. Ik lag toen met mijn nieuwe tiet een soort van half brokant op de bank. En toen wilde hij graag op date. Ik zeg, nou ja, ik lig nog wel als Annie met de nieuwe tits op de bank.
Ja.
Dan moet je wel bij mij thuis langs komen.
Je bent welkom.
Ja, nou, toen kwam hij langs.
Kwam hij langs?
Yo!
Ja, maar ik dacht ook wel, hij
Maar waar
kent...
haalde hij het vandaan dat jij er dan verliefd op was? Was dat sarcastisch? Of had hij dat tegen haar?
Nee, dat heeft die hele vriendin van ons verzonnen. Hij heeft gewoon een screenshot gestuurd van, Jessie is allemaal oude foto's van mij aan het liken.
Juist.
En toen heeft zij gewoon naar mij toegestuurd, Koen, denk jij verliefd op hem bent? Oh, ja, terwijl hij dat nooit tegen haar gezegd heeft.
Nee. Maar het vraagt ook wel een beetje dedication om naar beneden te scrollen en alles te liken. Dus
ja.
Jij hebt ook
je
gewoon
zat
een
wel
gedaan.
In.
Dat is gewoon
nu denk ik wel van, oh ja, maar ik dacht daar echt niet over na.
Oh ja, nee, precies.
Maar oké, en toen kwam hij naar je toe?
Ja, toen hebben we de notebook gekeken.
Och.
Ja.
En dat vond hij leuk?
Nou, hij is gewoon echt tering emotioneel.
Oh.
Dus hij zat zeg maar echt heel stoer op de bank. Gewoon soort van proberen niet te huilen.
Dit doet mij niks. Ja.
Ik zat
met je huis.
Ik had drie keer te janken.
Ja.
Nou, het was denk ik 1 uur 's nachts. Heb ik hem weggestuurd. Ik zo, nou, ik ga naar bed. Doei. En toen is hij weggegaan. En toen was hij die 3 dagen later was hij er weer.
Ja.
En toen heb ik hem weer midden in de nacht weggestuurd. Ik zo, ik ga naar bed. Doei. Het ging niet weg en toen voelde ik me heel schuldig. Toen zei ik, oké, maar nu kom ik naar jou toe. En toen hebben we heel romantisch zijn we uit eten geweest bij het strand. En het was echt voor de nieuwe tits dat hij bij me thuis kwam. Anders had ik dat echt nooit gedaan.
Wat heerlijk.
Ja.
De nieuwe tits saved you.
En als je er comfortabel mee bent om over te praten, hoor. Maar hoe was jij sowieso met relaties en jongens?
Nou.
Heb je even.
Nou, lekker zo. Vond je het makkelijk om contact te hebben met jongens? En
In het begin zeg maar niet. In het begin, ik heb echt gewoon wel dates gehad met jongens die dan in de achtertuin bij mij zaten te blowen. En gewoon recht in mijn gezicht zeggen, ja, ik moet wel echt blowen. Want anders denk ik er echt te veel voor nadat je vroeger een man was.
Oh,
mijn god.
Waarvan ik ook wel zoiets had van, oh mijn god, oké. Maar ik moet ook zeggen, ik was vooral midden in mijn traject nog.
Yeah.
En dan had ik nog van, ik wil graag nog deze operatie doen en deze operatie doen. En ik was gewoon nog vet onzeker. Dus ik had ook niet, ik was totaal niet zelfverzekerd. Waardoor ik mezelf wegcijferde. Waardoor ik zoiets had van, oh, maar ik ben helemaal niet goed genoeg. En, en op een gegeven moment, toen ik zelfverzekerd was, toen alles getweaked was en geüpgrade was. Toen dacht ik, nou weet je, you can all kiss my ass. Ik zie er geweldig uit. Ik
precies.
Verdien het beste.
Ja.
En toen ging ik dat blijkbaar uitstralen.
Ja.
En dan willen ze je.
Nou, toen kwamen ze. Totaal niet.
Maar vond je het nooit lastig? Om
absoluut.
Om... Ja?
Ja. Maar het is, je krijgt ook gewoon eigenlijk vooral heel veel mannen die het wel oké vinden, maar naar de buitenwereld dat allemaal niet durven en allemaal denken van, oh, de reacties van anderen.
Ja.
Maar voor mij was het dan altijd heel snel zo van, ja, als jij mij niet 100% accepteert, dan hoef ik jou niet. Dus het was eigenlijk consistent afwijzing, maar niet omdat ze mij niet wilden, maar omdat ik dacht, nee, ik settle hier niet voor.
Ze zouden je nooit voluit accepteren.
Nee, en dat had ik zoiets van,
je bent
ja.
niet een of andere fetish voor in een
donker
hoekje.
Nee,
en dan vervolgens
naar
de buitenwereld.
Niet meer trots meenemen.
Nee.
Ja, en gewoon echt heel veel small dick energy mannen die mij dan in een bepaalde auto zag rijden en dan dachten, oh. Gewoon die dynamiek was dan zeg maar een beetje af, want dan was ik en trans en dan verdiende ik meer geld dan dat hun deden en ik reed een dikkere auto dan wat hun hadden en dan kreeg ze een beetje minderwaardigheidscomplex met zichzelf en dan was het ook nee.
En hoe is Koen daarmee?
Ja, Koen wist het al. Koen kende mij al. Hij volgde mij al. Hij wist het al en oprecht, mijn schoonfamilie is de beste familie waar ik ooit in terecht had kunnen komen. Het, je ziet het gewoon in zijn opvoeding. Hij is gewoon opgevoed met je hebt respect en iedereen is gewoon normaal en iedereen is leuk. En eigenlijk pas op date 7 is het woord transgender überhaupt gevallen. En toen dacht ik, wow, work.
Work?
Ja.
Nou, okay. Dat is misschien een mooie voorzet voor de dark debate.
A dark debate.
De stelling die we graag met jou zouden willen bespreken is... als transpersoon in de media... Ja. Moet je eigenlijk wel je transidentiteit bespreken?
Nou, ik ben het daar niet bepaald mee eens.
Vertel eens.
Nou, omdat ik heb zelf ook al... Ik heb zelf voor mij gewoon van... ik heb mijn verhaal gedaan, ik heb mijn part gedaan... ik heb mijn hele ding verteld... Mm-hmm. Maar ja, ik sta niet op de Dam te protesteren. Of ik ben niet een heel groot deel van een bepaalde community... die vecht voor bepaalde rechten. Dus ik heb er wel mijn mening over heel veel dingen. Mm-hmm. Maar ik strijd er niet keihard voor. En daar word ik wel soms voor veroordeeld. Je maakt gebruik van je trans zijn. Maar je doet eigenlijk helemaal niks. En dan denk ik, ja, maar moet dat... Zeg maar, okay, dus omdat ik bekend ben en trans ben en letterlijk... Al 9 jaar lang video's maken over dit onderwerp... en het heel bespreekbaar voor heel veel mensen heb gemaakt... doe ik niks.
Ja.
Tuurlijk, het is fijn als iemand zich uitspreekt... en dat iemand zijn verhaal doet... zodat het gewoon meer besproken wordt en dat. Maar je moet niet. Nee,
nou, de aanleiding is... want Hunter van Euphoria...
Ja.
Ik weet nou, is het nou Schaefer of Schaefer?
Schaefer, toch?
Schaefer. Zo, 2 keer fout. Damn, double humble
let's
time.
Let's stick it humble hunter.
Maar ik ben dyslexisch, dus zij kan het ook fout hebben.
Maar zij heeft dus gisteren in een interview bekendgemaakt... dat zij neemt geen transrollen meer aan. Eigenlijk wil ze het hele trans... wil ze eigenlijk niet eens bespreken. Want ze zegt, ja, ik heb echt fucking hard gewerkt voor waar ik nu ben. En ze zegt, als ik een transrol aan ga nemen nu... of weer ergens ga lopen paraderen dat ik trans ben... dan gaat het alleen maar daarover. En niet over wat ik kan en wat ik doe.
Nee, ik denk dat ik dat wel snap. Ik heb ook zeker een periode gehad dat elk interview... elk dingetje, elk datje... stond op een gegeven moment zelfs dat er boven mijn naam... in een interview geschreven werd... transgender Jessie Maya. Dat ik terwijl dat helemaal niks ermee te maken had.
Ja.
Dat
ik zoiets had van... Die labeling is zo,
Op een gegeven moment komt het ook je strot uit.
Ja.
Vooral na een paar jaar dat je in de media zit... dat het alleen maar daarover gaat.
Ja.
Op een gegeven moment denk je... ja, maar ik heb veel meer te bieden dan dit.
Ja.
Ja.
Ik snap heel erg die keuze. Maar ik denk wel dat er gewoon een beetje een balans moet zijn ook.
Nou, dat is misschien wel het mooie woord, want... dat heb jij natuurlijk ook. Jij post dan soms nog wel eens een gekke TikTok of weet ik veel wat. En dan
wie,
zie je
ik?
Ook... Ja, yeah. Ja, sorry, ik weet niet. Ja, maar
dat zag ik niet.
De comments zijn dan soms ook, ja, I didn't know, bla bla bla.
Yeah.
En daar zit natuurlijk best wel wat oordeel in, want I didn't know, ja, who gives a fuck. Mm. Maar het is natuurlijk ook wel juist die zichtbaarheid, weet je. Juist die little Nicky's en die little Jessie's die gewoon aan het kijken zijn. En wel denken van, oh, maar zo kan het toch ook, weet je. Dus dat is, er zit ook een keerzijde aan dat je ook wel... misschien zichtbaar wil zijn voor future generations of zo.
Maar... ja, en voor mij was het bij de coming out... kijk, mijn grootste angst, dat heb ik ook gezegd... ik wou heel lang niet uit de kast... omdat ik gewoon bang was dat mijn leven zou worden.
Ja.
Het zou alleen maar over dat gaan. Nicky de transgender, Nicky dit, Nicky dat. En dat vond ik zo erg, want ik had 10 jaar lang... had ik zitten werken aan een carrière en ik was ergens en ik kon ergens... en ik dacht, ja, maar dan gaat straks alles alleen nog maar daarover... En looking back, het ging ook alleen maar daarover. Ja. Alles wat ik deed, het ging daarover. Maar het was ook voor mezelf een soort coming out... om nog meer van mezelf te kunnen houden. Omdat ik denk, toen ik uit de kast kwam, was ik ook nog helemaal niet klaar. Ik ben ook een beetje, ik ben uitgepoest letterlijk. Ja. Maar ik was ook nog niet klaar om...
erover te praten.
Om er trots over te praten.
Je werd ineens een rolmodel.
Ja, ik werd een rolmodel. En door mijn coming out heb ik ook geleerd om trots te zijn op mezelf. En trots te kunnen vertellen dat ik trans ben. Dus waar mijn angst eerst was... nee, ik wil het hier echt niet over hebben. Want misschien ben ik er zelf nog wel helemaal niet oké mee om het erover te hebben. Waar ik nu denk, waar het kan, zet ik het in. Ja. Maak ik het zichtbaar.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat ook is wat ik heb ervaren. Gewoon op het moment dat je die de trots bij jezelf vindt.
Ja.
En dat je denkt, ja, maar ik mag hier eigenlijk heel trots op zijn. En het is echt, het is gewoon een deel van mij. Het is een deel van wie ik ben. Dan verandert er in jouzelf iets. En dan wordt het onderwerp niet zo zwaar beladen. Maar op het moment dat je er zelf nog heel erg in zit... en zelf nog heel erg hebt van... oh, maar ik wil het eigenlijk niet en het is ongemakkelijk en ik wil het er eigenlijk niet over hebben en ik weet helemaal niet hoe ik er zelf over voel en ik kan er helemaal niet trots op zijn nog en ik wil gewoon vrouw zijn, want dat hoor je 1000 keer in het vuur. Ja, je moet gaan leven als vrouw.
Ja.
Dan snap ik ook dat je in de liefde, in de media, in wherever, dat het allemaal veel lastiger is in plaats van dat je echt trots op jezelf bent. Maar ik denk dat dat voor iedereen is, dat je gewoon trots op jezelf moet zijn.
Ja. Ja.
Wat jullie doen, jullie allebei, met jullie online persona, maar ook door te leven. En je hoeft er inderdaad niet altijd over te praten, maar door gewoon te zijn en zichtbaar te zijn, denk ik dat je echt ook nog steeds wel vele generaties en jongeren hierbij helpt. En dat is denk ik ook wel hopelijk een verschil met de wereld waarin jullie opgroeiden. Dat jullie zelf het palet nu breder maken, weet je. En natuurlijk moet je meiden zijn, maar meiden kunnen tatoeages hebben en ze kunnen en lange nagels hebben en een vloertje leggen en een kroonlucht erop hangen, et cetera, weet je. Dus ik vind dat wat jullie daarmee doen is, dat is heel belangrijk, denk ik.
Maar ik denk ook dat wij samen met Loisa in Nederland vooral de afgelopen 10 jaar zoveel gedaan hebben.
En Kel, vergeet Kel niet.
Kel. Het onderwerp zo bespreekbaar hebben gemaakt.
Ja.
Ja. In alle rollen heel verschillend ook. En dat vind ik er heel goed aan.
Ja, absoluut.
Ik heb een persoonlijk vraagje, even snel tussendoor.
Ja.
Wist jij dat ik trans was voordat ik uit de kast kwam?
Nee, ik wist maar nooit zeker natuurlijk. Pas na de video. Want ik weet echt nog dat de video live kwam. Dat ik het naar Jeroen stuurde zo van, oh mijn god. Zo
tea,
van, it's true, honey.
Tea.
Gewoon, the tea was serving hot and it was real.
Wat deed dat, was je toen was je wel in transitie al?
Ja, nee, zeker. Ik was, she was serving cunt already.
Ja. Hoe ervaarde jij die hele heisa erna?
Nou, ik vond het natuurlijk gewoon amazing.
Oh, goed idee.
Als allereerst, ik vond het zo cool en zo stoer. Natuurlijk, los van het waarom en de reden was natuurlijk echt absurd en afschuwelijk.
Ja.
Vond ik het ook voor jou lastig? Ik had een soort van het idee dat ik op bepaalde momenten, vooral in de media, dat ik dan gevraagd werd voor een interview omdat jij niet wilde komen en dat ik me heel erg opgelaten voelde. Ja. Toen heb ik jou nog een bericht gestuurd van ik wil niks fout zeggen en dat ik dan tijdens dat interview dat ze jou volgens mij hij noemde en dat ik
echt, jij het voor me op,
dat ik daar met mijn opgezwollen bek zat omdat ik net nieuwe feestjes in mijn mond had. Zag er niet uit. Ik zag er werkelijk waar niet uit. En dat ik al die woede had. Dus ik leefde op dat punt met jou mee dat ik zoiets had.
Maar dat was zo'n bijzonder moment.
Stel je voor dat je gewoon, dat je voor zoveel miljoenen mensen tegelijkertijd, boom, uit. Nou, ik had echt zoiets van, ik vond het heel heftig voor jou.
Nou, Jessie zat bij Op1.
Ja.
En
was gevraagd omdat jij niet wilde komen.
Ja.
Dat was het. Ja.
Ik zat bij Ellen.
Oh, ja,
dat was ook top.
Dat was ook een momentje.
Maar daarna bij Jeffrey thuis.
En bij Jeffrey, ja. En daar had je, oh god, ik weet niet.
Sven Kokkelman?
Nee, hij staat wel na Sven tegenwoordig. Maar nu ook niet meer, want ze hebben ruzie.
Oh, Van der Brink.
Ja, hoe heet hij?
Thijs van der Brink.
Ja, hij.
Oh, ja.
Nou, en die ging dus opeens, zei die hij, over mij. Je kan zeggen, dat is niet opzettelijk of dat valt er doorheen, maar je proefde een tikje. Ja, nou, je proefde wat.
Mm-hmm. Ja, maar het hoeft er ook niet doorheen te vallen, want je bent altijd een vrouw geweest.
Ja, en waarom dan nu opeens die
en waarom zou je dan nu ineens dat? Ja, dat zou bijna moeilijker zijn om dat ineens te zeggen.
Ja, en Jessie, die neemt het dan voor me op. Die zegt van, ja, maar waarom noem je haar nu opeens een hem of een hij?
Ik
en
bewoest.
En dat heeft nog nooit heeft iemand me zo voor me opgenomen door te zeggen, maar waarom zeg je nu opeens hij of hem? What the fuck?
Ik was daar om over jou te praten.
Ja, ja.
En het, we hadden het erover en het werd besproken. En we hadden het erover. En opeens zegt hij zo van ja. En hij.
Ja.
En ik kijk hem aan. Ik zeg zo, ja, maar dit is het probleem. Hè?
Ja.
Ik zeg, hiervoor is zij altijd voor jou een vrouw geweest. Zou je er nooit over nadenken? Zou het nooit een ding zijn? Maar nu, omdat jij weet dat zij een bepaald verleden heeft, gaat het in jouw hoofd een schakeltje om waardoor je hij zegt.
Precies.
Dat is het probleem.
Ja.
En hij had geen antwoord. Hij had bek vol tanden.
Ja.
Nou, en hij heeft geen mooie tanden.
Nee.
Nee,
maar
dus
goed, hij heeft misschien ook.
Hey Thijs, als je kijkt.
Ja,
je bent een topper.
Ja.
Psst. Even een berichtje tussendoor. Naast deze podcast hebben wij ook een cosmetica-merk. Nimya by Nikki Tutorials. Dat ben ik. Skincare en make-up producten voor beginners of gevorderden. Regelmatig hebben we ook mooie acties met bundels, waar je ook heel veel voordeel in kan vinden. Kijk op www.nimya.com. NIMYA.com.
Lingo! Je noemde Jeffree Star.
Ja, laat jij nou net Jeffrey heel dichtbij je hebben.
Ja, want Jeffrey Star, degene die kijken en echt denken, waar hebben ze het over? Maar de beauty scene
ik vind het
heeft een paar OG's, originals. Ja. En een daarvan is Jeffrey. Nicky. Oh, en een andere daarvan is Jeffrey Star, een internetpersoonlijkheid.
Ja, een grote persoonlijkheid.
Een grote persoonlijkheid. Ja. Maar ik zit je een beetje te plagen, Jesse, maar je weet waar ik naartoe ga.
Ja, natuurlijk.
Ik weet dat jij een tatoeage van hem hebt, toch?
Ja, been.
Ja.
Vertel.
Ja. Nou, luister. Kijk, toen ik echt een heel klein tiener jongetje was en ik mijn allereerste vriendje had, kwam ik voor 15 jaar was ik, kwam ik voor de eerste keer in aanraking met Jeffree Star. En dat was voor mij echt een soort van awakening van, wow, er zijn mensen met tatoeages, er zijn mensen die alternatief zijn, er zijn mensen die zo zichzelf durven te zijn. Dat is natuurlijk wat ik toen zag.
Ja.
Terwijl hij ook vet onzeker was toen al.
Ja.
Voor mij was Jeffrey echt een soort van eye-opening. Zo van, dit zijn mensen die leven op deze planeet. Oh mijn god, ja. Ik vond zijn muziek geweldig. En voor mij heeft hij ook voor mij heeft hij gewoon heel veel betekend qua zelfacceptatie, qua zelfontwikkeling. Totdat ik wel zoiets had van, oh, ik vind dit cool en ik laat zijn gezicht tatoeëren.
Ja,
dus hij staat achter op mijn knie. En ik weet nog dat wij op een Davina-event waren.
Van de docu, ja.
Oh ja, en toen zat hij tatoeëren en toen was het net volgens mij gebeurd. En dat ik mijn been naar jou toedraaide en dat jij echt gewoon die bek vol tanden stond.
Het is iconic.
Maar ik heb nu zoiets van, oké, misschien moet je geen levende mensen op je lichaam tatoeëren. Want er kan nog van alles gebeuren.
Ja, maar bijvoorbeeld hij zegt nu, er zijn twee genders.
Oh ja, what the fuck said they them?
Ja, yeah, what zei the fuck toch? Said they them? There's I'm a man. Hoe voel je je daarbij, zulke uitspraken?
Kijk, ik werd verliefd op hem in de zin van dat ik hem geweldig vond toen hij video's maakte zo van, I'm really getting bored of two genders. Like, blah, dat. Gewoon, dat was de hele vibe.
Ja, precies, hij zocht die middenweg.
Ja, precies. Ja.
Ik vind het gewoon eigenlijk een beetje gekkig van hem, onzekerheid van hem. Ik heb gewoon een beetje het idee dat hij heel graag bij de bros wil horen. Mm. En want kijk, ik ben zo'n persoon, maar de bros vinden mij cool. En ja.
Ik ben
dat
een cowboy gewoon met mijn vlees.
Hij wil een beetje een poppenkast zijn. Hij wil heel recht zijn.
Wat ik zo jammer vind.
Alsof conservatief, dat is nu een trend. Ja. Maar alsof hij gewoon even op de trend wil meegaan. En ineens, ik kan ook ineens een conservatieve cowboy zijn.
Er is natuurlijk whatever, Drumageddon 1, 2, 3. Alles gebeurt. Is natuurlijk in de tussentijd, totdat ik hem leuk vond naar de tatoeage en vooral daarna, is er gewoon zoveel gebeurd waarvan ik zoiets heb van,
ja, maar wij doen jou nu ook, ik vraag je echt niet de vraag van, je bent een Jeffrey fan, dus je hoeft je echt niet te verantwoorden.
Ja en nee.
Maar ik snap ook namelijk helemaal die route en Jeffrey is ook al heel lang actief.
Heel lang.
Heeft allerlei gezichten, maar omdat we hem net ook noemen.
Alleen
en
jij hebt ook heel veel aan hem te danken. Nu is wat minder.
Ja, maar jij hebt ook echt heel veel aan hem te danken. Want
heel
jij
veel.
Hebt ook in je jonge jaren ook echt met hem dingen
meegemaakt. Ja, en echt, ik heb een hele leuke tijd met Jeffrey gehad en ik heb me echt kapot gelachen met hem.
In een Rolls Royce make-up
in
gedaan.
Een Rolls Royce. Zijn leven was echt, kan je er echt,
ja, we zijn in het huis geweest.
Maar dat was zijn nieuwe huis.
Wij zijn in het nieuwe huis geweest. Maar voordat hij naar Wyoming ging, dat was net na de Ellen Show, zijn we naar hem doorgegaan.
Ja, het is ongekend. Echt zijn leven ongekend.
Ja.
Maar ik ben het totaal niet eens met wat hij nu loopt te roepen allemaal. Nee, en ik snap ook niet helemaal, vooral omdat hij altijd die middenweg zo zocht.
Ja.
Snap ik niet. Ik snap deze keuzes gewoon niet. En dat zijn zijn keuzes, voordat ik weer word uitgescholden. Ja. Zijn keuzes. En dat moet hij vooral doen. Ik ben het er totaal niet mee eens. Maar ik vind het wel interessant om te zien hoe hij zich beweegt. En ik vind het nog interessant om te zien hoe iemand dat doet met zijn hoofd op zijn been. Op je been.
Oh mijn god, ja, heftig, gewoon, hè?
Maar je hebt nog iemand op je been.
Ik heb Kylie Jenner als Medusa.
Ja.
Oh,
ik heb Trisha Paytas op mijn been.
Ja, daar zou ik op
te wachten. Maar ik zal mijn hand in het vuur steken voor die vrouw. Ik vind haar zo geweldig.
Zij is podcaster.
Zij is wel booming, ja.
Zij is gewoon, maar zij is gewoon één grote meme. Ja. Maar ook weer zo zichzelf.
Maar Trisha was ook een maand trans.
Echt?
Ja, maar dat is zo. Ja, maar ik zou echt mijn hand verder in het vuur steken. Ik vind haar zo grappig.
Ja.
Maar ze had even de transmomentje.
Ze had even de transmaand.
Dat kunnen we bijna niet uitleggen aan het publiek. Dan moet
nee, dat is echt
niet
ver. Ja.
Nee,
kijken,
maar dat is zo'n lore van 15 jaar lang. Gewoon, dat kan je niet uitleggen.
Op de keukenvloer zitten te huilen en te
eten. Oh my god, ja.
Dat doen we voor een volgend deel.
The darkest hour.
Heb jij een darkest hour? We hebben al een beetje een hele moeilijke periode besproken, maar
ik denk dat er een zeg maar, los van het overlijden van mijn moeder en die hele periode, ben ik een jaar lang na mijn geslachtsoperatie, ben ik echt ziek depressief geweest. Mezelf echt helemaal rondgegeten. Had ik echt zoiets van, oh, nou weet je, als ik nu aangereden word op straat, dan is het ook lekker rustig.
Oh, heel
dat was echt, ja, nee, dat was echt heel erg. Ik was echt wel depressief.
Ja. En dat na was de geslachtsoperatie?
Ja, ik heb een complicatie gehad met mijn geslachtsoperatie. Waardoor zeg maar een bepaalde hechtingen gesprongen waren. Wat ze niet meer dicht konden maken. Nee. Zus en zo. Toen had ik mijn allereerste vriendje. Die heb ik toen ook het huis uitgezet. Daar heb ik het uit meegemaakt. Omdat ik zei van ja, dit is het ook niet.
Nee.
Ik was verhuisd naar Den Haag. Waar ik helemaal niemand kende. Ik was daar helemaal alleen. En toen heb ik gewoon elke ochtend ontbeten met KFC, heb ik me helemaal rondgevreten, heb ik me helemaal de tering ingebloot. En had ik gewoon heel erg zoiets van, ja, als er nu iets
gebeurt, maakt het
gebeurt, dan is het ook lekker, dan is het gewoon klaar, dan is het lekker rustig.
Maar hoe kom je daar weer uit?
Ik ben met Jeroen gaan samenwonen.
Oh, Jeroen van Holland.
Jeroen, die kwam toen op dat punt een beetje in mijn leven. Die had ik ontmoet en gezien en dat was super gezellig. En hij kwam bij mij thuis en hij zit in een situatie waar hij eigenlijk niet in wilde zitten.
Mm-hmm.
En toen hadden we allebei zoiets van, weet je, laten we gewoon met z'n tweetjes ergens anders gaan wonen. Laten we naar Arnhem gaan. Dan ben jij weer dicht bij Apeldoorn. Ik ben weer in Arnhem. Laten we het gewoon leuk hebben. Want vanaf moment één was het eigenlijk gewoon lachen met hem. En dat heeft mij er echt uitgehaald. Hij heeft mij geholpen met afvallen. Hij heeft mij echt wel door hele donkere perioden heen getrokken. Dus dat was de eerste keer dat ik echt depressief was. Ja.
Dus je waren eigenlijk elkaars redding.
Ja, absoluut.
Maar
dat
altijd
punt,
op eigen kracht en niet meer bij een psycholoog dus.
Ik heb los van het vuur heb ik geen psycholoog gesproken in mijn leven.
Nee. Maar er zijn goeie, Jessie.
I know, maar ik weet ook echt heel erg dat ik daarheen moet. Ik denk dat iedereen het kan gebruiken.
Ja.
En aan de andere kant heb ik zoiets van, ach, dan moet ik heel mijn levensverhaal zo iemand vertellen. En dan denk ik, ja, die persoon gaat niks kunnen veranderen.
Jawel, jawel.
Nee, dat is niet waar. Ja, die verandert niks aan de uitkomst. Ik snap wat je bedoelt misschien dat die gaat niks met de uitkomst kunnen veranderen. Maar de manier waarop je dingen wegzet,
ja,
of wanneer je dingen herkent, of hoe je ermee omgaat als er een bepaalde emotie voorbij komt, daar zijn ze dan wel weer echt knettergoed.
Ja, I should, I know.
Ik vind het ook dapper om te horen dat je het met Jeroen hebt kunnen doen en dat je uit die periode bent gekomen, want dat is het belangrijkste.
Zeker. Nee, maar daar ben ik Jeroen ook zeker heel erg dankbaar voor.
Ja.
Ik denk dat het ook een beetje dat ik niet naar een psycholoog wil. Dat ik gewoon altijd in het gevoel in mijn leven heb gehad van, oh, ik kan het zelf wel en als ik het doe, dan gaat het goed. Dat is alles wat er in mijn hoofd is gedaan vanaf kinds af aan.
Ja.
Waarvan ik nu dan zoiets heb van, oh, als ik het doe, dan gaat het wel goed.
Ja. Maar dat is denk ik wel thematiek. En ook op jou, in jouw content. Want een klein bruggetje naar, ik doe het zelf wel, dan gaat het goed. Is alle content die je momenteel maakt.
Ja.
Yes,
voor de luisteraars en de kijkers, als je Jessie Maya nooit hebt meegemaakt, jij maakte altijd beauty content. Je deed altijd make-up review en allerlei mooie dingen. Je bent ook open geweest over veel operaties die je hebt ondergaan.
Ja.
En jouw laatste thematiek waar je nu mee bezig bent is meer de, en ik zeg het fout, de DIY.
Nee, dat
is
goed. Ja.
DIY.
Ja. Nee, hij noemde
toch?
Het laatst een DUI.
DUI, zei ik. Ja,
dat is wat
DUI,
anders. Ja. Ja.
Hoe ben je daar zo terecht bij gekomen, zeg maar? En is het een omslag geweest om die content dan te moeten maken?
Nou, ik denk, dat zal jij ook vast wel hebben meegemaakt. Toen de hele beauty community in Amerika aan elkaar stortte, ging dat mee naar Nederland.
Ja.
Gewoon, je kan een YouTube. Ik kon YouTube video's uploaden van het meest domme glitterpennetje wat je op je ogen kon doen.
Ja.
En dat kreeg na 300, voor mij doen natuurlijk heel veel, 300.000 views.
Ja.
Waarvan ik dan echt dacht, nou, oké, work. En dan kon ik dat elke dag doen. En dan kon ik 3 keer per week doen. En mensen vonden het geweldig.
Ja.
Nou, als ik nu een review upload op YouTube, nou echt, nobody gives a flying.
Nee.
Yeah.
Toen dacht ik, ja, wat ga ik dan doen? En toen ben ik een tijdje gaan vloggen. Toen dacht ik, dit vind ik helemaal niet leuk. En toen was ik helemaal Reels en TikTok vind ik nu helemaal heerly. Want het is gewoon, het is kort, het is makkelijk, het is leuk. Het gaat eigenlijk helemaal nergens over en daar hou ik wel van.
Hmm.
Toen kreeg ik een relatie en toen gingen we samen een beetje er een huisje van maken. En nu heb ik echt zoiets van, oh, ik heb een hele roeping gevonden dat ik helemaal huisje, boompje, beestje, het huis helemaal leuk ga maken. Dat is een beetje de content die ik nu aan het maken ben.
En dat doe je dan samen met Koen ook, want die helpt je dan volgens mij ook in het klussen.
Ja, hij werkt in de bouw.
Oh ja.
Wat wel handig is.
Oh, dat is handig.
Ja, ja, dus hij heeft van bepaalde dingen, hij kan elektra doen en zo. Dus van heel veel dingen heeft hij heel veel kennis.
Ja.
Ja.
En ik ben heel ondernemend. Ik heb zoiets van, oh, dat kan. Ik heb zo'n soort van syndroom in mijn hoofd. Zo van, heb ik nog nooit gedaan, dan kan ik wel.
Ja, dus want dan mensen associëren met Pippi Langkous, maar dat heeft ze nooit gezegd. Maar dat syndroom is wel gewoon een idee, zeg maar.
Ja.
Wat?
Ja, mensen denken altijd, ja, ik ben Pippi Langkous. Ze heeft ooit gezegd, ik weet het niet of ik kan het niet, maar ik denk wel dat ik het kan of zo. Oh. Maar dat heeft ze dus nooit gezegd. Dat is de hele grote misconception.
Ik noem het altijd gewoon een beetje een gay delusion.
Ja, precies. Ja, het wordt vaak een gay ook geassocieerd.
Ja, zo van, oh, ik heb nooit gedaan, zou ik vast wel kunnen.
Ja, maar ik vind het zo leuk. Ja. En dan ga je weer een tafel beplakken met stickers en dan ga je er weer van dat, hoe heet dat, doorzichtig spul overheen.
Epoxy.
Ja, dan moet ik nog een potje. Nog, ja, nee, dat is nog niet droog en weet ik veel. Heerlijk.
Ja, zal wel goed gaan, denk ik. En als het niet goed gaat, pleur het weg en gaan we opnieuw beginnen.
Ja, precies.
Ja. Ja, dus dat ben ik nu aan het doen. En dan koop ik een soort een klopboor. En dan ga ik de tegels in de gang eruit boren. En dan komt Koen thuis en dan kijkt hij, zegt hij, oh, goed gedaan. Ja. Ja, nu zijn we daadwerkelijk, nu zijn we de bouwdepot bezig. Gaan we het hele huis gaan we renoveren. En hebben we echt besloten zo van, oké, hier gaan we trouwen. Eerste kindje, dat is zeg maar het,
ja, kindje?
Plan. Ja. Ja? Toch wel heel erg. Drie, ja, het liefst wel. Drie.
Oh, wat?
Oké. Okay. Ja.
Wow. Nou, okay, we gaan snel.
Want ik wil gewoon echt zo'n Kris Jenner worden. Ik dacht niet, heel
twee is ook priem.
Weet ik niet. Met z'n drie hebben ze altijd iemand, weet je wel? Maar er wordt ook altijd iemand buitengesloten. Dus ik weet het niet.
Je wil een Kris Jenner, je wil gewoon een empire met kinderen hebben.
Ik wil gewoon, als ik 80 zit op mijn bank, zitten er gewoon duizend klein. Gewoon dat we dat je een familiemoment hebt en dat er gewoon echt een tafel van 5 meter vol met mensen zit. Lijkt me zo gezellig.
Oh, heel veel
prikkels. En hoe ver ben je in het traject? Want dat is best wel een complex.
Ja, nou ja, nee, niet begonnen. Want ik ken nu iemand die naar Amerika is gegaan. 2 ton heeft neergelegd voor 1 kind. Start dat je maar. Denkt, holy shit.
Ja. Daar staan we hetzelfde voor. Ja, dat
maar
is niet,
maar je zit wel op de route draagmoeder.
Ik heb het hele zaakje ingevroren, zeg maar. Dus het zou kunnen van mezelf.
Oh, je hebt het.
Ja.
Dat is fijn.
Dat is het positief aan het vuur geweest. Ze hebben wel tegen mij gezegd, voordat je aan de hormonen gaat, je kan het nu laten invriezen. Dus dat heb ik gedaan.
Oh, dat is heel bijzonder.
Ja. Dus het is er. En Koen zou ook heel graag een kindje van zichzelf willen. Dus mijn ideale situatie is een tweeling van allebei eentje tegelijk. We willen gewoon heel graag een kindje van onszelf. We willen wel binnenkort naar gewoon informatieavonden, weet ik veel. Gewoon er wel tijd in steken.
En deel dat dan vooral, want dan kan ik met je meekijken. En dan kan ik daar even leren.
Let a girl know.
Ik zou het wel echt tof vinden ook om het vast te leggen. Voor.
Absoluut.
Nou, en we kunnen ook wel een keertje over de Nederlandse politiek nadenken. We noemen het wonen in een liberaal land zogenaamd. Mm-hmm. En commercieel draagmoederschap willen we heel graag tegengaan. Maar aan de andere kant zou dat ook heel veel kansen openen. Zodat wij niet naar Amerika hoeven te gaan om het daar te realiseren. Dat die mogelijkheid in Nederland wat meer zouden komen, dat zou wel gezond zijn.
Nou ja, het is gewoon letterlijk illegaal om te zeggen, ik zoek een draagmoeder. Ja, dat mag niet. Ja. Dat is zo bizar. Dat mag niet.
Nee. Ja, dus dat is nog wel eens waar we stappen in kunnen maken eigenlijk.
Ja.
Ja, ik wil nog één ding wel echt even kwijt. Oh. En daar gingen we net een beetje langsaf. Maar ik vind echt, Jess, echt ga met iemand praten. Want ik zelf was ook altijd zo. Ik deed allemaal zelf. En het gaat eruit komen. Ooit.
Ja.
En als het er dan eenmaal uitkomt, dan komt het er hard uit. Dus dan liever onder begeleiding en iemand die het begrijpt en iemand die je snapt en iemand die je echt wil helpen. En ook alle mensen die luisteren en kijken, ik vind het zo belangrijk dat mensen gaan praten.
Ja.
Want dat binnenvetten. Ik ben een familielid verloren en ik heb familieleden die heel erg praten en binnenvetters. En ik heb ze allemaal gezien. Trust me, praten.
Als je echt in een donkere periode zit, lijkt het alsof niks kan helpen.
Precies.
Maar ja, je moet je bek gewoon echt opentrekken. En je moet in ieder geval om hulp vragen. Het dapperste wat je kan doen in je leven is om hulp vragen.
Nee, eens. Ik denk vooral voor mij, voor alle onderliggende trauma die er nog is. Want ik ben hartstikke gelukkig nu.
Ja.
Het is alleen echt voor die onderliggende trauma die af en toe naar boven komt.
Oh, en schat, geloof ik straks als je een kindje hebt.
En anders bellen we gewoon allemaal Jeroen van Holland en dan gaan we met Jeroen wonen.
Ja, gaan we gewoon even 2 maandjes met Jeroen wonen. Ja.
Nou, dat is zo.
Nou, ik ben erbij. Ik voel een format.
Hij zit nu in Nepal, maar hij komt er weer terug.
Heeft hij al verkering?
Nee.
Ook gun hem ook
nee, hij is helemaal lekker single met zichzelf. Ja, hij zit nu in een stilte kuuroord in Nepal, waar hij 2 weken niks mag zeggen.
Oh, niks voor mij.
Oh, dat
nee. Maar hij vindt het helemaal, hij is helemaal hippie. Hij vindt het helemaal geweldig.
Niks voor mij. Nou, we gaan ook de stilte opzoeken.
Ja. En we gaan het licht weer opzoeken.
Maar lieve Jessie, bedankt.
Jullie bedankt.
Voor je openheid en voor je vertrouwen in deze hele donkere lounge.
We zullen nog even een linkje naar je boek in de show notes zetten.
Ja, en ga het lezen, echt.
Ja, en we willen iedereen vragen om een review achter te laten.
Ja.
Als je de uitzending hebt geluisterd.
Ja.
En een lieve comment, die lezen we allemaal.
Allemaal.
En dan zijn we er over 2 weken op woensdag weer.
Ja.
Dus oké, komt-ie.
Oh, dat is zo kut. Oh, die zit heel dichtbij.